Goedenavond, gemeente thuis en gemeente hier aanwezig. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze oud-predikant dominee D. Breuren uit Kokkinge voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Lucas 1 en 2. De kerkdiensten, eerste kerstdag, vrijdag 25 december. In de ochtenddienst hoopt de dominee van de Wind voor te gaan. In tegenstelling tot het bericht in de kerkbode is er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen maar één ochtenddienst. Deze dienst begint gewoon om 9:30. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Jochemsen uit Noorderloos voor te gaan. Tweede kerstdag, zaterdag 26 december. Om 10:00 begint de kerstviering van de zondagsschool. Dit is een online uitzending uit Bruchem. Er komt een programma beschikbaar op de website. Zondag 27 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee M.W. Westrink uit Langerak voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk voor te gaan. Collecte. Vanavond zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De collecte vinden plaats bij de uitgang. Als u thuis meeluistert, kunt u uw gave digitaal geven. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Op eerste kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor een gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden in Ethiopië. De voorzang. De voorzang is vanavond Psalm 85, vers 2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end, zal zijndelijk niet eens worden afgewend. Enkele gemeenteleden zullen in deze dienst de psalmen zingen. De kerkenraad wenst u allen, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, luisteren naar het zingen en val ook thuis naar hartelust meezingen van Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het vierde, laat al de stromen vrolijk zingen. En dan zingen we ook, hij komt, hij komt. Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Wij mogen belijdenis gaan doen van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En laten we daarna zingen uit de lofzang van Zacharias, het derde vers. Hij voorspelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees. En in de zesde regel, het dierbare kind, het stof van vreugd, daar wordt dan Johannes de Doper mee bedoeld. De lofzang van Zacharias, het derde vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, die is begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die we als heilig God en barmhartig Vader met vrijmoedigheid mogen aanroepen, nu wij op deze vierde Adventszondag, de laatste Adventsdienst, opnieuw rondom uw woord verzameld mogen zijn. In een tijd dat veel dingen ons bezighouden. Alle dingen die samenhangen met het coronavirus en de coronamaatregelen, ook in dit deel van ons land, wat ons bezighoudt aan zorgen en aan drukte, wat ons bezighoudt aan pijn over de eenzaamheid, wat ons bezighoudt als velen van de gemeente ook met de kerstdagen niet naar de kerk zullen kunnen. En zoveel dingen meer, heren, die om beslissingen hebben gevraagd en die ons bezig kunnen houden. In dat alles bidden we, heren, ontferm u over ons, gedenk ons. Opdat wij niet in deze dingen blijven hangen en weg zullen zinken, Heer. Maar geeft u dat al deze dingen en al het gebeuren van de afgelopen maanden, dat die ons brengen tot gebed en tot vuriger gebed. Tot gebed dat Gij, Heere, toont dat U alle dingen machtig bent. Dat Gij, Heere, zorgt dat de middelen, de maatregelen gezegend worden en resultaat zullen mogen hebben. Wie anders dan U alleen, Heere, hebt dat in handen? We bidden. Wilt u tot dat besef ook hen brengen die ons regeren? De premier, de regering, ons vorstenhuis. Breng hen tot dat besef, Heere. Dat zonder uw zegen het alles niet baten zou. Breng land en volk tot dat besef, Heere. Dat het om meer gaat dan als alle maatregelen maar zo gauw mogelijk weer over kunnen zijn en dat het leven weer zijn gewone gang kan krijgen. Breng land en volk tot het besef dat het om meer gaat, Heer. Dat het om de erkenning gaat van U. En dat U daartoe alle dingen doet, Heer. Het zij U ons zegent, het zij U ons tuchtigt. Om een samenleving terug te brengen tot de erkentenis dat Gij God zijt. Israëls God, de Almachtige en de Goedertieren is, en wilt u geven, Heere, dat in uw kerk en vanuit uw gemeente dat gebed dagelijks en vurig door velen, door allen, naar de hemel nu wordt opgezonden, Heere. In dat alles, Heere, zeggen wij u dank, dat ook vanavond er een dienst is. Zeggen we u dank voor hen die het voorrecht mogen ontvangen om in de kerk te kunnen zijn. En dat via allerlei middelen ieder die maar wil de dienst mee kan beleven en volgen dan. Een geschenk van u, Heere. Een geschenk van u, omdat het uw wil is dat wij gezegende kerstdagen zullen mogen beleven. Kerstdagen gevuld met geestelijke hemelse zegeningen. Diensten waarin we werkelijk U, o Koning Christus, ontmoeten zullen. En door U verrijkt zullen worden met hemelse geestelijke gaven. En omdat U dat met ons voor hebt, Heere, geef ons ook deze dienst. Om ons daar gereed voor te maken. Zodat onze voorbereidingen daarop zullen richten. Ons hart en ons leven, Heere, in alle dingen die ons bezighouden. Dat onze innerlijke geestelijke voorbereiding de rode draad zal zijn door de adventsweken en door de komende dagen heen, zo u het geeft. En daarom geef ons ook deze dienst, Heere, en wilt u geven dat het tot ons doordringt. Dat het er meer tot ons doordringt. Omdat wij weten dat uw wederkomst aanstaande is. Dat weten we altijd al als we leven bij uw woord en daarvan weten. Maar een wereldwijde pandemie is als een bazuin uit uw boek Openbaringen. Om ons wakker te bazuinen. Om dat aan te kondigen. Dat uw wederkomst werkelijk het grote kader is waarin alle dingen staan, heel de wereldgeschiedenis en ook ons eigen persoonlijk leven en het leven van uw gemeente. Laat het zo tot ons doordringen, Heere, dat onze voorbereiding niet uitgesteld kan worden, niet achterwege kan blijven. Geef uw Heilige Geest in deze uw dienst, in ieder hart dat mee deze dienst verbonden is. Gedenkt u uw gemeente. Loods haar al door deze tijden heen, Heere. Bewaar de gezinnen, bewaar de jongeren, bewaar de ouderen. bij uw gemeente, bij uw diensten en bij u, Heere. Als we zo onzichtbaar zouden kunnen losweken en losraken van uw gemeente en van uw dienst, verhoeden we het, Heere. We bidden, geef uw dienaar Dominee van de Wind met zijn vrouwen een gezin. Uw volharding, hoop en goede moed. Dat u ook in deze tijd uw gemeente zult in stand houden, bewaren en bevestigen, Heere. We bidden ook voor de kerkenraden. Zegen alle beslissingen die genomen moeten worden. En waar waarschijnlijk nooit iedereen gelukkig mee zal zijn. We bidden u, Heere, geef hen wijsheid ook in het beroepingswerk voor uw gemeente in Bruchem. Geef uw gemeente weer een dienaar van u, Heer. En als u die geeft, laat hem dan als een gebedsverhoring mogen komen. Als het uw gemeente biddend begeert een predikant te ontvangen. En dat de kerkenraad biddend, zoekend, tastend de weg gaat. Om bij die dienstrecht van u uit te komen die u bedoeld en gewild hebt om te geven, Heer. Zeg aan die een taak hebben in en rond de eredienst, ook in deze eredienst. Ook in het zingen en in alle andere elementen van de eredienst. Laat, Heere, uw woord zijn woord gaan vinden. Gedenk uw volk Israël. Wel onder dat uw volk, velen allen doen zien dat dat nederige kind en dat die man van smarten de beloofde Messias is. Open hun ogen, open hun harten daarvoor, Heere, tot een betoning van uw naam in aan de alle volkeren. Laat uw woord de wereld doorgaan, Heere. Waar uw kerk wordt vervolgd, houdt haar staande. En laat uw woord de wereld doorgaan. Onder alle volkstammen, ook die nog niet bereikt zijn. Maar ook tot onze buren om de hoek. Die misschien los van u leven. Geef ons uw geest van getuigen en van gebed, opdat we licht om ons heen verspreiden mogen. En dat het alle volken en stammen, Heere, uw bruidskerk wordt bijeengebracht, tot een bruid, tot een volk voor hem, de koning der koningen en de bruidegom van zijn kerk. Hoor ons uit genade, Heere. Verblijd ons met uw daden, verblijd ons met uzelf, om Christus wil. Amen. We openen de schriftgemeente in Lucas 1, zoals gezegd, en ook in Lucas 3. Lucas 1 en Lucas 3. In Lucas 1 lezen wij de versen 76 tot en met 80. Dat is het tweede deel van de lofzang van Zacharias. Lucas 1, vanaf vers 76. Waar het woord van God aldus tot ons komt, Lucas 1, vers 76 en volgende. Uit de mond van Zacharias. En jij, kind, bedoelt hij dus Johannes mee, Johannes de Doper, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgehuide hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Om onze voeten te richten op de weg van vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Uit deze eerste schrift lees ook de tekst voor de preek, namelijk uit vers 76, het tweede deel. Want u zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En we zien daar in eerste de komst van de koning en ten tweede de weg voor de koning. De komst van de koning en het gaat ook om de weg voor de koning. En hoe die weg voor de koning door Johannes bereid zal worden, lezen we dan in Lucas 3, Het begin van zijn optreden, Lucas 3, de verse 1 tot en met 6. Daar horen wij dan in het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Philippus viervorst over Iturea en over het land Dragonidis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heere gereed, maakt zijn paden recht. Hoe dan? Elk dal zal gevuld worden, elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Tot zover ook dit gedeelte. Laten we weer gaan zingen, luisteren naar het zingen en thuis van harte meezingen naar, ik hoop, uit Psalm 24. De verzen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? De man die rein, die zuiver is van hart en hand en zich niet aan ijdelheid verpandt. En vers 3, die zal door s Heere gunst geleid en zegen en gerechtigheid ontvangen. Psalm 24, het tweede en het derde vers. De tekst voor de preek, deze laatste adventsdienst van dit jaar, is Lucas 1, vers 76, tweede gedeelte. Want gij zult voor het aangezicht van de Heere heen uitgaan, om zijn wegen te bereiden, gereed te maken. We zien daarin de komst van de koning en ten tweede de weg voor de koning. Gemeente, zowel in de kerk als ook thuis of waar u ook maar meekijkt en de dienst meevolgt. Het is pas geleden bekend geworden dat volgend jaar we leven wel zijn koning Willem-Alexander de stad Eindhoven hoopt te bezoeken. Onlangs bekendgemaakt, daar zal heel wat aan vooraf gegaan zijn, heel wat overleg. Er is ook best wel wat voor gelobbyd zijn ook, mag je aannemen. Maar in elk geval, Eindhoven is eruit gekomen. De koning gaat Eindhoven bezoeken. Nou, sinds dat bekendgemaakt is, zal de gemeenteraad, burgemeester Eindhoven zich wel erg bevoorrecht en vereerd hebben gevoeld, mag je aannemen. En al wel vrij gauw zullen in de stad Eindhoven voorbereidingen getroffen gaan worden. Als de koning komt, moet de stad natuurlijk netjes uitzien, zeker op die plekken waar de koning ook langs geloodst wordt. En er zal een goed programma moeten zijn om de koning allerlei dingen te kunnen laten zien en het gevoel te geven, te laten merken. Nou, dat op zijn komst is gerekend en dat zijn komst ook gewaardeerd wordt. De koning die Eindhoven bezoeken zal. Nou, dat kwam natuurlijk in Bijbelse tijd ook al wel voor. Al zal er toen denk ik minder overleg aan vooraf gegaan zijn. Want een koning wel door meester wel zelf van dat wil ik en zo moet het, dus daar ga ik naartoe. Het was natuurlijk ook niet de communicatiemiddel van vandaag de dag. Dus zelfs in die oudheid de koning voor zichzelf had beslist, ik ga die stad bezoeken of dat dorp bezoeken van in mijn koninkrijk. Dan werd er een knecht vooruit gestuurd. Een hoveling, een heraut, net hoe je die maar noemen wil. En die ging zelf op zijn paard vooruit, een week of twee weken van tevoren, om dan in die stad bekend te maken van volgende week of over 14 dagen komt de koning jullie als stad bezoeken. Hij heeft het voor zichzelf zo bepaald. Hij komt naar jullie toe. Zorg dus dat de koning ontvangen kan worden. Zorg dus dat alles er keurig uitziet en dat hij het gevoel gaat krijgen dat er op zijn komst gerekend is. Dat is de eerste achtergrond van de begrippen van onze tekst. De koning die een deel van zijn koninkrijk bezoekt, die een heraut, een hoveling vooruit zendt om voor zijn aangezicht uitheen te gaan, met de woorden van onze tekst, om die komst aan te kondigen. Nou, de koning is dan natuurlijk de Heer Jezus. En Zacharias heeft ervan gezongen in het begin van zijn lofzang. Hè? Hij zal als koning komen om een horen van heil op te richten, om verlossing teweeg te brengen. Daartoe komt hij als kind naar de wereld, zal hij als volwassene door het land Israël rond gaan trekken. En, zingt Zacharias dan in het tweede deel van zijn lofzang, dan zal ons kind van Zacharias en Elisabeth, die zal als een hoveling, als een heraut, voor hem heen uitgaan om zijn komst, om de komst van de koning aan te kondigen. Hij zal zeggen, na mij komt hij die meerder is dan ik, die ik niet waard ben, zelfs de riem van zijn schoenen vast te maken of los te maken. Ons kind, onze zoon Johannes, die mag de knecht, de hoveling zijn, om de komst van de koning aan te kondigen. Advent, hij komt. En nu is het ook adventstijd. Dat wil dus zeggen, tijd dat ons wordt aangekondigd, de koning komt. Koning Christus komt. Hij komt als koning tot zijn volk. Maar, en dat gaat nog altijd veel, veel, veel mooier, veel warmer klinken. Hè? Het beeld in de Bijbel gaat altijd nog dieper. Hè? Die koning is tegelijkertijd ook de bruidegom. De bruidegom die komt om zijn bruid te omhelzen. Kerkraden en voorgangers zijn ja, hele kleine hovelingetjes en herautjes die de komst van de koning mogen aankondigen. Aanstaande vrijdag, zo God het geeft, zal de koning ook Bruchem komen bezoeken. Wil hij ook zijn volk in Bruchem met een bezoek vereren? Wil hij als bruidegom zijn bruid, die ook in Bruchem heeft, laten merken: ik ben uw bruidegom. Ik heb u lief. En omdat wij ook al achter de heilsfeiten staan, hij mag dan ook zo zien, hè? Hij komt dan als de opgestane. Om als opgestane aan zijn volk zijn schatten uit te delen. Die hij verkregen heeft in zijn levensweg van lijden en sterven en zijn opstanding. Schatten van vrede met God. Hemelse vrede. De grote schat van de Heilige Geest in het hart met zijn vrucht en met zijn werkingen. De grote schat van de liefde van de Vader. Hij komt als opgestane die schatten uit te delen aan zijn volk dat hij ook in Bruchem heeft. Hij komt ook als de gekruisigde. En als gekruisigde komt hij om van zijn volk af te nemen en weg te nemen wat zoveel ellende bezorgt. Hij komt om onze schuld van ons af te nemen. Om ons van onze zonde te verlossen en om ons daaruit te halen en daaruit om ons te laten zien en horen: ik ben voor u gestorven, dat u anders eeuwig dood had moeten sterven. Hij komt als de Immanuel, God met ons, in alle dingen als wij verzocht geweest, om ons als wij verzocht worden te zijner tijd te hulp te komen en barmhartigheid te bewijzen. Dat is kerst dus. Koning Jezus komt om zijn volk te verrijken met zijn schatten. De bruidegom komt om zijn bruid te omhelzen met zijn liefde als borg en Immanuel. Dat is kerst. En dan wil ik ook zijn gemeente in Bruchem met een bezoek vereren. Wel een voorrecht. Wel een wonder, hè? Zoals dat Eindhoven het best een voorrecht zal vinden, dat komt Willem-Alexander. Hun stad heeft uitgekozen om te gaan bezoeken volgend jaar. Al is dat ook weer een beetje te begrijpen. Eindhoven, als het in deze tijd gaat om digitale mogelijkheden, nou, dan is Eindhoven daar eigenlijk wel de stad van die de koning het meest te bieden heeft op dat gebied. Dus dat kun je wel een beetje begrijpen. Maar dat kun je niet van kerst zeggen. Als koning Jezus zijn volk ook in Bruchem wil komen bezoeken, omhelzen, dan is dat niet omdat zijn bruid iets inzicht heeft waardoor het eigenlijk wel een beetje voor de hand ligt dat hij naar daartoe komt. Nee, zijn bruid heeft nog net zo'n zondige natuur als altijd al heeft gehad. En als dat alle mensen hebben, met een walm van zondestank en zondelucht die om haar heen hangt. En toch komt hij. En het is ook niet omdat zijn bruid er altijd zo ontzettend naar uitziet en naar verlangt. Dat de bruidegom komt. Wees maar eerlijk, daar verlang je niet altijd even sterk naar. En ook wel eens een tijdje helemaal niet naar. Het is puur vanuit hem. Het is puur vanuit zijn liefde en zijn trouw dat hij komen wil. Om aanstaande vrijdag zijn volk in Bruchem te verrijken en zijn bruid in Bruchem te ontmoeten en te omhelzen. En dan ligt daarachter nog iets, hè? Advent, dat is niet alleen dat we uitzien naar kerst als het goed is. Advent betekent ook, en misschien wel moet je zeggen, vooral dat we in de tijd leven, dat we weten, dat wordt aangekondigd dat Jezus komt. Dat hij komt een keer op de wolken. Als koning in zijn majesteit en in zijn glorie. Omringd door miljoenen maal miljoenen engelen. Dat hij komen zal om zijn volk alles te geven wat hij maar geven kan. Om zijn volk volkomen te verlossen van alle invloeden die de duivel nog heeft. En waarmee de duivel je omlaag wil trekken. Dat hij komt om als bruidegom zijn bruid voor eeuwig tot zich te nemen. En de bruiloft van het Lam te laten beginnen. En de deur voorgoed te sluiten, zodat niemand anders meer dat verstoren en dat verhinderen kan. En dat hij zichzelf wil laten zien als degene die je zo uitnemend heeft lief gehad. En dat er dan niks meer tussen kan zitten en tussen kan komen aan twijfel, aan zwakte, aan lauwheid. De komst van de koning. Achter kerst. Zijn komst op de wolken als koning in glorie en in volle heerlijkheid. Dat ligt nog achter kerst. En zo denken we denk ik ook meestal wel, maar dat is natuurlijk niet zeker. Zijn komst ook zou, ja, die kan ook nog voor kerst liggen. Of zou je een reden kunnen noemen waarom dat niet zo? Je kan zeggen, Israël moet nog bekeerd worden. Dat heeft God in 10 seconden gedaan, dus moet. Dus het hoeft niet per se achter kerst te liggen, de wederkomst. Het zou er ook heel goed voor kunnen liggen. Maar in elk geval, de komst van de koning, die is in staat. Of het nou met kerst is of met de wederkomst is. De koning komt en de bruidegom die is in aantocht. En dat laat hij verkondigen, aankondigen. En dat laat hij aankondigen door herauten ale Johannes de Doper en door zijn dienaar. Dat laat hij aankondigen, omdat hij niet wil dat die komst ons overvallen zal. Omdat hij niet wil dat hij ons als hij komt onvoorbereid aandrijft. Hij zoekt, hij wil gemeente die op hem rekent, die zijn komst verwacht. En daarom laat hij zijn komst aankondigen. En het eerste punt dat daarom gaat is dan natuurlijk: hoor ik bij zijn volk? Ben ik zijn bruid? Want als dat niet zo is, ja, dan heb je een troosteloze kerst. Misschien kun je het toch best wel een beetje gezellig maken. En daar doe je natuurlijk je best voor om het met alle maatregelen toch nog zo gezellig en zo sfeervol mogelijk te maken. Voor jezelf en voor je gezin als je dat hebben mag. Maar als je niet bij zijn volk wordt en zijn bruid niet bent, heb je een troosteloze kerst. Blijf je arm. Blijf je ongered. En dan nog weer het punt. Als hij komt tot de wolken en ik hoor niet bij zijn volk en ik ben niet zijn bruid, dan zal hij mij niet verlossen van deze wereld en de duivel. Dan zal hij me niet meenodigen naar het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dan zal hij mij op de wereld achterlaten. Om met alle goddelozen van de wereld te worden weggevaagd en weggeschoven, geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Het eerste punt waar het om gaat is: hoor ik bij zijn volk? Ben ik ook zijn bruid? Heb ik hem als koning nodig gekregen? Met zijn verzoening, zijn vrede met God. Omdat ik het zonder dat niet uit kan. Omdat ik me zonder dat geen raad weet, ja. Omdat ik aan mezelf overgelaten in schuld en zonde weg moet zinken. En of we hem als bruidegom lief gekregen hebben. Lief gekregen hebben. In zijn sterven. In zijn vervloeking. In zijn kruisdood. U dan die gelooft, is hij dierbaar, kostbaar, lief gekregen. Mogen nooit vergeten. Ja, dat wat ik nu zeg over kerst en over de wederkomst. Ten diepste natuurlijk elke zondag en elke kerkdienst geldt. Immers in elke kerkdienst komt de koning tot zijn gemeente. En groet hij zijn gemeente van begin af aan met de woorden: genade zij u en vrede. Elke kerkdienst wil hij als bruidegom zijn bruid ontmoeten en zijn volk zegenen. Dat wil elke kerkdienst plaatsvinden. Ik hoop van harte dat u daarvan weet. Dat is altijd even sterk, dat weet ik ook wel. Maar toch, van die kerkdiensten waarin je de bruidegom ontmoet. Je door hem omhelst wordt. En waarin je zijn hart voor jou hoort kloppen. Van die kerkdiensten waarin je door de koning wordt verrijkt. En je gaat ja, met vrede in je hart en met nieuwe troost en goede moed de dienst weer uit. Dan weet je echt wat een kerkdienst is. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt, weet je ten diepste niet wat een kerkdienst is. Ik hoop dat u dat jij daarvan weet. Dat een kerkdienst dat ten diepste is. Dat je wordt rijk gemaakt door de koning. En dat je wordt omhelst door de bruidegom. En dan geldt voor elke kerkdienst ook nog steeds. In elke kerkdienst is hij ook nog in ons midden. Om als koning onderdanen te werven en te winnen. Om als bruidegom een aanzoek te doen. Opdat je zijn bruid zal worden. Daarvoor komt hij ook nog elke kerkdienst. Als je nog slaaf van de duivel bent. Als je nog, om zo te zeggen, getrouwd met de wereld bent. Elke kerkdienst komt hij nog. Werft hij. Doet hij een aanzoek. Dat je aan hem toevertrouwt. Dat je voor hem buigt. Dat je aan hem uitleeft. Dat je aan hem gewonnen geeft. Nu nog. Voordat hij, om zo te zeggen, ja, het is nu ook echt, voordat hij in levende lijven komt, is het daarom nog kerkdienst. Niet willen dat sommigen verloren gaan. Ook jij en wij zullen tot bekering komen, tot overgave aan de koning. Dat is het eerste wat Zacharias van zingt als hij kijkt naar zijn kind Johannes in de wieg. Die zal aankondigen de komst van de koning. Het tweede wat hij dan van zijn kind zegt is, hij zal de weg voor de koning bereid maken. De weg voor de koning. Dat weet je toch ook niet anders. Als je zijn bruid bent, dan wil je hem toch zo graag een goede, waardige ontvangst bieden. Als je bij zijn volk hoort, dan wil je toch zo graag dat hij zich als koning welkom en gewaardeerd weet als die komt. En daarom is voorbereiding op zijn plaats. En er zijn natuurlijk allerlei voorbereidingen voor de kerst. Je zou er wat in huis halen voor het eten, voor het kerstdiner. Je haalt wat in huis, je maakt het van versieringen in huis. Nou, de een die versiert het wat meer dan de ander. Nou, daar gaat het nou allemaal niet om. Maar het gaat wel hierom. Dat bij alles waardoor we ons voorbereiden op kerst, dat deze voorbereiding toch de meest wezenlijke en de meest belangrijke is. En als onder alle voorbereidingen wat er voor kerst nog gebeuren moet nadat het lijkt, dat we deze voorbereiding er niet in laten schieten. Want dit is de meest wezenlijke voorbereiding. Laten we even denken. Als we denken aan Eindhoven, koning Willem-Alexander. Als hij er volgend jaar aankomt in Eindhoven, dan zullen natuurlijk de straten zullen versierd en schoongeveegd zijn. Er zal ook al een heel programma zijn samengesteld. Om te laten zorgen dat de koning gevoel heeft dat hij echt welkom is. Er zal ook natuurlijk gezorgd zijn als hij met zijn koninklijke dienstauto aankomt en de plek waar hij uitstapt, dat hij zich niet regelrecht in een hondenuitwerpsel zet. Stel je voor, dat moet er niet gebeuren kunnen. Hij zal er wel niet om weggaan. Maar je kan de koning toch niet ontvangen met hondenuitwerpsel aan zijn schoenen. Daarom voorbereiding. Daarom hing er ook destijds een hoveling, een knecht, een heraut voor de koning uit. En in Lucas 3 lees hoe dat ging. Dat komt uit Jesaja 40 dan. Hoe dan het open dat gedaan heeft, hè? In de beelden van die tijd, als toen de tijd. Hè? Dus die koning, in een koets, getrokken door paarden, naar die stad toe ging, toekwam. Dan lezen we vier dingen waarin er voor voorbereiding moet worden gezorgd. Het eerste is dat er staat, alle dal, alle dalen, alle putten, die zullen opgevuld worden. Ja, natuurlijk. Als het wiel van de koets gewoon in zo'n put blijft hangen, en het gaat niet verder, en de as die breekt. Moet niet gebeuren natuurlijk. Alle putten, alle kuilen moeten gelijk getrokken worden. Het tweede, alle bergen en heuvels, die moeten vernederd, geslecht worden. Ja, natuurlijk. Als die koets van de koning over een steile heuvel gaat en het blijft daarop hangen omdat de as de grond raakt. Dat moet niet kunnen natuurlijk. Slechten die heuvels. Het derde, alle kromme wegen moeten recht gemaakt worden. Stel je voor, er zit zo'n bocht in dat de koets op twee wielen komt en misschien wel omslaat. Moet niet kunnen. Eruit die bochten. Rechte wegen. En het vierde, alle oneffenheden en hobbels moeten effen gemaakt worden. Als de koning zit te schudden in zijn koets en hij stapt uit en hij moet overgeven van misselijkheid, moet niet kunnen natuurlijk. Effen maken. Dat de koets een vlakke weg heeft, of ja, weg, iets vlaks heeft om op te rijden. Zo doet zo'n knecht zijn werk dan. Hij roept de stadsbewoners op om de wegen voor de koning te bereiden. Recht, effen, vlak en glad te maken. Zo roepen de hovelingen van de koning. Zo riep aan zijn doper op, het volk. Om de wegen voor de koning te bereiden. Alle dalen moeten verhoogd worden. Dalen van moedeloosheid. Mistroostigheid. Dalen van doodsheid en van lauwheid. Omdat je alleen op jezelf, omdat je alleen op omstandigheden ziet. Dat is waar een moedeloos en zonder verwachting in elkaar gedoken zit. En het kan nou misschien zomaar zijn dat je eigenlijk van kerst nu heel veel verwacht. Je zit in een bijna lege kerk of thuis. Het zingen, u zingt prachtig, maar het klinkt natuurlijk niet zoals het met een volle kerk is. Dus in die zin is het zingen ook niet waar je anders gewend zou zijn. En de kerstviering van de zondagschool heeft veel van zijn charme dan toch verloren. Dat je denkt van nou, wat moet kerst worden dit jaar? Je zit een beetje moedeloos, mistroostig in elkaar gedoken door alle maatregelen. Van nou ja, we gaan er maar naartoe, maar of niet naartoe. En we zullen het wel zien. Nee, verhoogt de dalen. Die putten, die kuilen van moedeloosheid en mistroostigheid. Hè? Laten we ons oefenen in de hoop en de verwachting. Laat het niet laten bepalen door hoe we ons voelen en door wat de omstandigheden zijn. Maar laten we ons verwachting laten bepalen door de koning en door de beloften van de koning en door de trouw van de koning. En laten we ons oefenen in, ja, om van de kerst verwachting te hebben. Veel goede zegeningen van de koning te verwachten. Als dat we richten op het woord en op de beloften. Alle putten, alle dalen van moedeloos en mistroostigheid ophogen, vlak maken. Maar ook alle bergen en alle heuvels, die moeten geslecht worden, vernederd worden. Bergen, heuvels, ja, van hoogmoed en van zelfoverschatting. Een berg waar je een beetje neerkijkt op andere mensen, die in deze tijd al lang niet meer zo trouw zijn in het volgen van de diensten. En die maar raak leven en die maar doen daarbij zelf. En je snapt toch niet wat je allemaal in de krant leest. Dan zit je een beetje op een berg. En kijk neer op andere mensen. Je snapt toch niet hoe ze het allemaal in hun hoofd. Zou ik nou nooit doen? Bergen en heuvels. Ja, als je daarop zit, dan vind je het eigenlijk niet zo'n wonder dat Jezus komt naar jou toe. Je voelt je eigenlijk vrij ver voor en in de rij staan van de mensheid. Om op zijn komst te kunnen en te mogen rekenen. Slecht die bergen. Verneder die heuvels van zelfgenoegzaamheid en van hoogmoed. Laat je doorlichten door het licht van God in zijn heilige zuiverheid en zuivere heiligheid. Kijk, die fariseer, Die zei, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar. Hij had wel mogen zeggen, ik dank u dat ik niet doe als die tollenaar, want ik ben precies hetzelfde. En Heer, ik dank u dat ik toch niet altijd zo doe elke dag, maar ik ben precies hetzelfde. Als je in mijn hart kijkt, datzelfde hart als van een misdaad, als van een crimineel en als van een drugsdealer. Geen verschil van nature tussen zijn hart en het mijne. Slecht die heuvel, want de koning wil wonen bij dien die van een nederige en verbrijzelde geest is. Dat torentje van de goede gedachten over mezelf verbrijzeld en verpulverd en in elkaar gestort is. En ik lig helemaal op één hoop, op één lijn met ieder ander Adams kind dat er op deze wereld rondloopt. Want die op de berg zit van zijn zelfgenoegzaamheid, die zal de koning tegenkomen met kerst. Trouwens nooit. Daar blijft de koning weer uit de buurt. Verneder die heuvels. Hij woont bij een verbroken hart en een verslagen geest. En maak de kromme wegen recht, was het derde. Hè? Kromme wegen, dus soms die kant op en dan weer die kant op. En daartussen zit een bocht natuurlijk. Hè? Niet een rechte lijn dus. Hè? Soms de Heere dienen en soms weer net zo makkelijk van God vandaan. Krom, om de moeilijkheden heen. Zolang het dienen van God een beetje makkelijk gaat en niet te veel kost, wil ik het best doen. Maar als het ongelegen komt, of het ligt me niet zo, of het kost me wat, maak even een bocht eromheen. Veel geboden zie ik best het nut van in. En dat is goed dat een mens zich aan houdt, dat doe ik ook. Ach, er zijn ook van die dingen in de Bijbel, waar ik denk, wat heeft het nou voor nut? En ik zie het nut niet van in, dus voor mij hoeft dat niet. Krom. Soms wel, soms niet. Maak de kromme wegen recht. Een rechte lijn. Gods wil en zijn wet zijn mijn doel, het vizier. En daar in een rechte lijn op af. Wat ik ook tegenkom, wat mensen ook tegen me zeggen en wat het ook oplevert en wat het ook kost. Maak recht de kromme wegen. Die om de moeilijkheden heen willen hobbelen. En het laatste was, hè, en de oneffenheden effen maken. Ja, want achter een hobbel, daar kan zomaar iets liggen wat je niet ziet. Achter een hobbel kan onkruid groeien, maar je ziet niet wat het is verborgen achter die hobbel. Als je het vlak maakt, als je de hobbels weghaalt, kun je alles zien op de weg. Neem alle oneffenheden weg. Waardoor je dingen voor God verbergt. Dingen voor God uit beeld wil houden. Onuitgesproken en verborgen wil laten. Nee, maak die oneffenheden effen. Zodat de Heer alles kan zien. En overal met zijn ogen komen mag. Heere, ik wil niets daarvan voor u verhelen verbergen, zingt een psalm. Doorgrond me maar, Heere, in de breedte van mijn leven, in de diepte van mijn hart. En Heere, wijs me er maar op alsjeblieft. Als u ergens iets aantreft en iets ziet waar u verdriet van hebt en waar ik u pijn mee doe en vertoren. Heere, doorgrond me maar. Zie of mij een schadelijke weg is. En lijkt me mijn leven ligt open voor u, Heere. Maakt effen de baan. Nou, zo ging dus Johannes de Doper. Kunt u in Lucas nog verder nalezen. Voor de koning uit om zijn wegen te bereiden door het volk te laten bereiden. Zo gaan ook nu nog de gezanten van de koning voor de koning uit. Bereid de weg des Heren in uw leven, in jouw leven. En moet beginnen natuurlijk ook in mijn eigen leven. Het ideale middel daarvoor Het is wel de wet van God, hè? Zoals we in de catechismus uitgelegd vinden in zondag 34:44, waarin die wet wordt ontvouwd over alle terreinen van het leven en tot in de diepte van alle gedachten en wensen en begeerten van mijn hart. Laat dat maar over ons leven schijnen. En zo naar kerst toe. Nou, weten we daarvan. Dat is bekering, kun je zeggen. Eens voor het eerst, ja. Maar vanaf dat moment van de eerste keer is heel je geloofsleven één doorlopende bekering als het goed is. Of hebt u nooit gemerkt, er zitten zo weer nieuwe putten in. Je wordt meer moedeloos. Je zakt weer weg in mistroostigheid. Weer ophogen. En voor je het weet zit je weer op een berg en denk je weer bij jezelf. Ik snap niet dat bepaalde mensen zulke dingen in hun hoofd halen. Moet het weer verbrijzeld worden. En voordat je het weet ga je weer ergens de andere kant op dan dat het moet. Omdat je om de moeilijkheden heen wil. En voordat je het weet ben je weer het voor de Heere verbergen. Je geloofsleven is eigenlijk één bekeringsproces. Van begin. Je bent nooit uitbekeerd, om zo te zeggen. Herkent u dat toch wel? Dat heel je geloofsleven één doorlopend bekeringsproces, bekeringsstrijd is. En weet u waar dat in uitmondt? Waar echt het bereiden van de wegen van de Heere op uitloopt. En nog uitkijken ook. Hè? Want voordat je het weet, denk je dan bij jezelf. Hè? Kijk, we hebben vorige week op het Heilige Avondmaal trouwens. Hè? Maar ook op weg naar kerst en het wederkom. Zit dan bij jezelf zelf denk nou, hè? En dan hoop ik maar. Dat als het donderdagavond is, net voor kerst is. Dat ik een beetje het gevoel heb van, nou ja. Het is wel net een 6. 6,5 misschien. Voorbereiding mocht het toch wel een beetje zijn. Dus ik wel, ja. En de een die neemt het dan wat nauwer dan de ander. Dus ja, de ander zou er nog geen 4 voor geven. En een derde zou zeggen, nou, ik vind het wel een 8 waard. Ja. Hé, wat moet je dan? Maar dan zie je voorbereiding helemaal verkeerd. Voorbereiden, de weg bereid maken voor de koning, heeft niet tot doel om mezelf een gevoel te geven van, nou ja, het was dan toch nog wel net aan voldoende of ietsje meer voldoende. Nee, voorbereiding, de weg heeft de mond uit als het goed is daarin. Dat ik des te dieper ervaar. Ik heb verlossing nodig. Ik ben nog lang niet helemaal verlost. Er zit nog zoveel zonde in mijn leven en er huist nog zoveel kwaad op de bodem van mijn hart. Ik heb iemand nodig die me daarvan verlost. Dat is voorbereiding. Dat het hierin eindigt, steeds weer in verlangen naar Hem die verlost. Naar de Heer Jezus dus. En dan zal zijn komst voor ons tot zegen zijn. Het is geloof ik Luther die het ergens zegt. Ik heb zelfs meer gezegd. Hè. Je verlangen, dat is het glas. Dus je hebt een kraan, die kun je helemaal opendraaien op volle stand. En daar hou je het glas onder. Het is maar een heel klein glas, je hebt een vingerhoedje. Ja, dan stroomt 90% eroverheen of meer. En je vangt maar een heel klein beetje op. Maar als je een groot glas, als je een tijl, als je een grote wastobbe hebt. Ja, dan kun je natuurlijk veel meer opvangen. Dan stroomt er veel minder overheen als je onder de kraan houdt. Kijk, je verlangen naar verlossing is het glas. Een klein glaasje kan maar weinig heil, zegen en verlossing bevatten en meedragen. Een groot glas, een emmer, een tijl van verlangen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Zo'n tijl van verlangen, die zal veel zegen en veel heil en veel verlossing krijgen. op de mens zelf of misschien later. Dat kun je ook wel begrijpen, hè? Want als de weg niet bereid is, ja, dan zal de koning toch zijn aangezicht verbergen. Dat zal de koning toch verdriet doen. Kijk, en ik, als een bruidegom op de trouwdag aanbod bij het oude huis van de bruid. En ja, de bruid is helemaal niet klaar. En die zit een beetje verdrietig en mistroostig op een stoel in de kamer naar de grond te kijken. En die blijft dan maar zitten. En die komt niet eens naar de deur toe. Ja, dan wordt de bruidegom verdrietig van natuurlijk. Daar wordt hij eerst toch verdrietig van. Dan kan hij zijn geest inhouden. En de werking van zijn geest terugnemen, om zo te zeggen. Daarom te meer bereid de weg voor de koning. Dan zal zijn komst met heil en zegen zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor die andere momenten die we noemden. Dat geldt ten diepste natuurlijk voor elke zondag, hè. Elke kerkdienst komt de koning. Dus voor elke zondag geldt, elke kerkdienst geldt. Bereid de weg des Heren. Omdat de koning verheugd zal zijn als hij zijn gemeente ziet. Omdat de koning zal zich laten lichten, zal stralen. Als hij zijn gemeente ziet, verlangend, uitziend. En een gemeente die de weg des Heren niet bereidt voor een kerkdienst, die zal een verdrietig aangezicht van haar koning krijgen. Die kan meemaken dat de Heer zijn geest inhoudt en zijn geest laat wijken. Geen kerk, dan gebeuren alle dingen wel. Ook in corona, er zijn kerkdiensten en er wordt gepreekt en er wordt gezongen, er wordt orgel gespeeld. Alle dingen die gebeuren wel. Maar er vinden nauwelijks bekeringen plaats. Je hoort nauwelijks iemand die kan zeggen dat hij nou de bruidegom ontmoet heeft. Ja, want de bruidegom is iets bedroefd. Hij trekt zich terug. Hij houdt de werking van zijn geest in. Het geldt voor elke zondag. Bereid de weg voor de koning. Ja, en het geldt wel ten volle natuurlijk. Op weg naar de wederkomst. Bereid de weg voor de koning. En nogmaals, dan is het eerste punt: ben ik zijn bruid, hoor ik bij zijn volk. Maar ook als ik zijn bruid mag zijn, bij zijn volk mag horen, dan wil je toch niet dat de bruidegom komt en dat je aandreft als een bruid die op de trouwdag op het trouwelijk een grote vlek heeft, of een grote filstiftstreep heeft, of een grote scheur in de zij van de jurk heeft zitten. De bruidegom staat er heus niet om afgelast te worden, maar dat wil je toch niet. Zo wil je toch je bruidegom niet ontmoeten als die komt. Dat moet je toch niet willen als bruid. Luister naar 2 Petrus 3. Hè? Omdat dan deze dingen alle vergaan. Hoedanige behoort u te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Daarom geliefden, verwachtende deze dingen, de komst van de koning, benaast, beijvert u om onbevlekt en onberispelijk van hem te worden aangetroffen in vrede. En als je daar ernst mee maakt, op weg naar kerst, op weg naar de wederkomst, als je dat serieus neemt, dan mondt dat inderdaad in één ding uit: verlangen. Uitzien. Verlangen naar de komst van de koning en de totale verlossing van alles wat me aan zonde hier bevlekt en omlaag haalt en vast blijft houden. Verlangen naar zijn komst, want zijn komst is het die mijn heil vol maakt. Amen. Laat nog even van dat verlangen zingen uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, meer dan wachten op de morgen van zijn komst, ach wanneer. Psalm 130, vers 3. Laten we gezamenlijk de Heere danken en bidden. Heere, wilt u uw zoon, zo'n bruid, zo'n volk geven? Wil uw zoon verblijden dat hij zijn volk en zijn bruid zo aan mag treffen als hij komt? Als hij komt op eerste kerstdag, als hij komt tot de wolken. U hebt er ons, Heere, vanavond toe opgeroepen. Dat wij niet mistroostend en moedeloos, maar verwachtend hem tegemoet zullen gaan. Niet op heuvels van zelfgenoegzaamheid en hoogmoed, maar met een verbrijzelde en een nederige geest. Niet in een krom leven, dat uw dienst waarneemt en weer niet waarneemt, net na gelang het uitkomt, maar in een rechte weg. En Heere, laat ons leven vlak zijn, effen zijn. Geef ons, Heere, zo'n voorbereiding op de komst van de koning elke zondag, na de kerst toe, en ten diepste daarna of daarvoor, naar zijn komst op de wolken toe. We bidden opnieuw, Heere, geef dat deze voorbereiding door de dagen heen geweven wordt als een rode draad. Te midden van alle druktes, andere voorbereidingen heen, die er ook zijn, nou, hoeft misschien niet zo te zijn als wij er soms drukte om maken. Maar Heer, als ze maar deze voorbereiding niet zullen verhinderen, in de weg zullen staan. Zegen het woord van deze avond daarom, in het bijzonder ook voor aanvragers en voor uw dienaren. En dat met het oog daarop, Heere, dat uw zoon verblijd zal zijn, als hij zijn bruid bij zijn komst aantreft. Heere, dan bidden we u. Leg die vraag in ons, zouden we zijn bruid zijn, of wij zijn volk horen? En zo niet, werf vanavond, win in, Heere, zij die slaven van de duivel en die getrouwd zijn met de wereld. Laat niemand in die greep achterblijven. We bidden het u, Heere. We bidden u voor de onzen die ons lief zijn. Onze man, vrouw, onze kinderen, kleinkinderen, onze ouders, onze grootouders. Maar Heere, waarom bidden we het niet voor heel het dorp en voor heel de Bommelerwaard? Red hen die ten dode wankelen. En Heere, laat ons bereid zijn om door u als een middel naar hen toe gebruikt te worden. Geef ons uw zegen, Heere, naar de diensten van deze zondag. Draag ze met ons mee. Vergeeft u het zondige in ons spreken. In ons preken, in ons luisteren, in ons bidden, in ons zingen en in alle dingen. Maar verleen aan uw woord kracht, Heere. Geestelijke, onweerstaanbare kracht tot bekering ten leven. Op weg naar uw komst. Zegen alle voorbereidingen van uw dienaren, van leiding van zondagsscholen en van kinderen. En wilt u in alle dingen nabij zijn, Heere. Hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 26, het tweede en het elfde vers. Beproef, vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag, een effen veld. En dan vanzelf, maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht. Zo wordt door u mijn heil volmaakt. Psalm 26, de versen 2 en 11. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.